waar we vanmorgen hebben stilgestaan en een begin hebben gemaakt bij de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En u zult wel zien dat die verborgenheden aangaande het Koninkrijk der Hemelen zijn nou niet bepaald de gemakkelijkste onderdelen van de schrift. U zult wel zien dat het in de toekomst ook verbonden is met het Bijbelboek Openbaring en eigenlijk met toekomstige dingen. Want aan de ene kant laat Matthäus 13 niet alleen zien wat in het verleden is geschied en hoe het misging toen de Heer Jezus Christus kwam in zijn vernedering op aarde en hij verworpen werd, maar ook wat er moet geschieden voordat dat koninkrijk aan Israël weer zal worden opgericht. En dat die vraag die de discipelen hadden en dat ze 40 dagen lang waren onderwezen door de heiland nadat hij was opgestaan en voordat hij ten hemel voer, was hun vraag na 40 dagen van Heere, wanneer zal aan Israël het koningschap worden opgericht? En dat is eigenlijk het belangrijke thema van de schrift, omdat God in zijn woord laat zien dat hij door middel van het oprichten van een koninkrijk op aarde de wereld weer brengt onder zijn koningschap. En dat hij de mens in die wereld wil leiden tot de verlossing die er is in de Heer Jezus Christus. En wat wij hier proberen te doen, is door middel wat de Heer Jezus ons vertelt, inzicht te krijgen hoe groot die verlossing is. Matthäus 13 is geen eenvoudig hoofdstuk. En dat heb ik ook gemerkt aan de vragen die ik ook weer kreeg tussen de middag onder het eten. En ik wil misschien tegen u, voor ik weer de draad oppak, wel tegen u zeggen. U kent de uitdrukking van mij wel, die ik ooit van Jacob Klein Hanenveld hoorde en die ik als jonge jongen goed in mijn oren knoopte. Dat hij zei, de hele Bijbel is wel voor je, maar niet die hele Bijbel gaat over je. En dat is goed bij me blijven hangen. Maar ik wil niet alleen een nadruk erop leggen dat niet heel de Bijbel over ons gaat, dat er maar een aantal gedeelten in de Bijbel zijn die over ons gaan. Maar ik wil altijd ook de nadruk opleggen dat heel de Bijbel wel degelijk voor ons is. Dus dat je uit alle Bijbelgedeelten best wel een geestelijke les kan leren. Dat weet ik wel. Als ik zo vanmorgen, en daar kwamen vragen over, die zeggen, ja, maar wat is het verwarrend? Aan de ene kant laat u zien dat het gaat over Israël, en dat het gaat over de dagen van de Heer Jezus toen, en dat het toen eigenlijk met het zaaien van het woord van het koninkrijk misgaat, en dat het niet gaat over het evangelie, de boodschap der genade voor vandaag, maar dat het gaat over het evangelie van het koninkrijk, u dan toch het ook weer toe gaat passen op de gelovigen van vandaag. Ja, dat doe ik altijd, want de Bijbel laat zien dat die hele Bijbel dan niet over me gaat, maar wel voor me is. En daarom maak ik ook zo'n geestelijke toepassing, opdat we ervan mogen leren. Anders, broeders en zusters, dan wordt de Bijbel, en daar ben ik altijd zo bang voor, als we alleen maar gaan zeggen, nou dat gaat allemaal niet over me, dan lijkt het net of we die Bijbelgedeelte dan wat kunnen sluiten, en of we er geen aandacht aan hoeven te geven. Nee, we mogen er ook van leren. Want de gelovigen, in de dagen van de Heer Jezus, ook al was hij een Jood, en had hij een aardse roeping, en had hij hele andere zegeningen, die verbonden waren aan het Koninkrijk, en ook hadden wij een bovenhemelse roeping en hele andere zegeningen en beloften, toch staan wij in dit leven net als de gelovigen toen. Onder hele andere omstandigheden. Maar we hebben ook de geestelijke geloofsweg te gaan, even als hij. Even als een Abraham. Even als een Jood in de dagen die Johannes de Doper hoorde prediken. En even als nu, en even als een gelovige in de toekomst. We moeten toch door het geloof, en dat is aannemen wat God zegt, de boodschap beluisteren met geloof in ons hart, dat het met geloof gepaard gaat. En dat we niet gaan aannemen wat ik zelf denk, of wat ik zelf meen, of wat mij misschien door anderen in mijn oor gefluisterd wordt, maar dat ik het lees in Gods woord en dan accepteer. En daarom kunnen we er ook van leren. Daarom, als we dan zo leren, en dat we morgen hebben gezien, dat de Heer Jezus spreekt hier over zaaiingen. En dat hij zegt, een zaaier ging uit om te zaaien, vers 4. En bij het zaaien ging een deel langs de weg en de vogels kwamen en aten het op. We hebben gezien dat het slaat eigenlijk op de bediening van Johannes de Doper, die het zaad zaaide langs de weg, omdat hij de wegbereider was, die de paden en de wegen recht moest maken voor de komst van de koning. En die vogels kwamen en aten het op. En als die reeks dat dan verklaart, dan zegt hij in vers 19, bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, komt de boze, dat is dus die vogel, die vogels, en rooft wat in zijn hart gezaaid is, dat is de langs de weg gezaaide. Dus die gelovige Jood in de dagen van Johannes de Doper, dat was de langs de weg gezaaide. En ja, daar kunnen wij van leren. Ook dat bij ons als gelovigen. Dat is een toepassing, dat weet ik wel. Dat is een toepassing op onszelf. Ja, dat we er voorzichtig mee moeten zijn. Dat we een geestelijke strijd hebben te strijden, des geloofs. En dat ook het woord weggenomen kan worden door de boze. Bij voor de toekomst. Laten we nog maar eens even gaan lezen. De gelijkenis van de zaaier. Oftewel die vier zaaiingen. Die dus plaatsvinden in de harten of in de levens van deze gelovige Joden. Nou, gaan we beginnen maar weer bij vers 4 van Matteüs 13. En zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg. En de vogels kwamen en aten het op. Het was de eerste zaaiing. Dat was Johannes de Doper. Toen kwam er nog een zaaiing. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, verdorde het. Dat was het tweede deel dat werd gezaaid. Het derde deel. Een ander deel viel op de doorns. En de doorns kwamen op en verstikten het. En er komt nog een vierde deel. En een ander deel viel in goede aarde. En gaf vrucht deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Wie oren heeft, die horen. Nou, we gaan maar kijken of wij oren hebben, die kunnen horen. Nou, de uitleg, vanaf vers 19, of vers 18. Gij nu hoort de gelijkenis van de zaaier. En horen het met geloof. Gaat ons gehoor met geloof gepaard. Hè? Vers 19. Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is. Dat is de langs de weg gezaaide. Maar ja, er was nog een zaaiing. Niet alleen dat er zaad viel op de weg. Elvier viel ook zaad op steenachtige plaatsen. Vers 20. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij die het woord hoort en terstond met blijdschap aanneemt. Maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik. Wanneer echter verdrukking of vervolging komt, om der wille van het woord, komt hij terstond ten val. En er was nog een deel, wat is het de doorns gezaaid werd, vers 22. De in de doorns gezaaide is hij, die het woord hoort en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord. En hij wordt onvruchtbaar. En dat vierde deel, wat in de goede aarde viel, vers 23. De in de goede aarde gezaaide is hij, die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Ja. Hebben we hier het woord akker, zijn we het woord akker tegengekomen. Er waren ook nog mensen tegen die zeggen, nou, maar de akker is toch de wereld. Zijn we het woord akker hier tegengekomen? Ik lees nergens het woordje akker. Jezus heeft het helemaal niet over een akker. Dat denken we erbij. Omdat hij in een andere gelijkenis, en die volgt er gelijk op, spreekt over een akker. En over overzaaien. Maar we moeten niet die Bijbelgedeelten door elkaar heen gaan halen. Want hier heeft Jezus het zelfs uitgelegd. En ook in zijn uitlegging heeft hij niet over een akker of over de wereld. Hij heeft het alleen over verschillende soorten mensen. Hoe heet het die mensen? Nou, vers 20, in het begin, hè. Dat is de langs de weg gezaaide. Dat is meneer 1. Meneer de langs de weg gezaaide. Hoe heet meneer 2? Meneer 2, die heet, vers 20, de op steenachtige plaatsen gezaaide is hij. Zo kunnen we meneer 2 noemen. De op steenachtige plaatsen gezaaide. Hoe heet meneer 3? Nou, dat is vers 22. De in de dorens gezaaide is hij. Zo heet hij. Meneer de in dorens gezaaide. En we hebben gelukkig nog een meneer 4. En die heet, vers 23, de in de goede aarde gezaaide is hij. Dus we hebben mensen die lijken op de langs de weg gezaaide. We hebben mensen of gelovigen die lijken op steenachtige plaatsen gezaaide. We hebben mensen die zijn de in de dorens gezaaide. En we hebben gelovigen en dat zijn de in goede aarde gezaaide. En die vier soorten mensen, die vier soorten gelovigen, die kwamen voor in de dagen van de heiland. En die kwamen natuurlijk en komen natuurlijk ook voor in onze dagen. Daarom kan je daar wel een geestelijke toepassing van maken. En daarvan leren. Want het is een waarschuwing voor ons als gelovigen, dat het woord ook bij ons in goede aarde valt. En dat het vrucht draagt en oplevert. Deels 100, deels 60 en deels 30-voudig. Maar laten we niet beginnen bij de toepassing. Laten we blijven dat de Heer Jezus laat zien dat dit is het evangelie van het koninkrijk. Dat hij begint in vers 19 bij zijn uitleg. Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort. Daar gaat het om. Het gaat dus specifiek zijn bediening aan Israël, aan gelovige Joden, dat hij het evangelie van het koninkrijk verkondigde. En we hebben gezien, Johannes de Doper, die begint zo allereerst te spreken in Matthäus. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat ook de Heer Jezus dezezelfde prediking doet. Zie, want het bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En je ziet zelfs ook dat de discipelen, de apostelen, in de handelingenperiode weer komen met dat koninkrijk. En dat als Israël zich bekeert, want op de Pinksterdag werd heel het huis Israëls opgeroepen zich te bekeren. En zich ook weer te laten dopen, door de doop der bekering. Opdat dan die aangename tijden zouden komen. En de Christus, Jezus, zou worden gezonden door de Vader van de hemel. En die tijden van de wederoprichting aller dingen zouden komen. Dat is de hele toespraak op de Pinksterdag. En daarom zien we dat die eerste drie zaaien, de eerste die viel langs de weg, dat dat uitbeeldt de komst en de bediening en de zaaiing van Johannes de Doper. Dat het tweede deel, de op steenachtige plaatsen gezaaide, dat dat de bediening was van de Heere Jezus, de zaaiing die de Heere Jezus deed, die viel op steenachtige plaatsen. En toen de apostelen kwamen in de handelingentijd, toen viel het tussen de dorens. En elke zaaiing mislukte onder Israël. Steeds werd Israël opgeroepen zich te bekeren en zich te laten dopen. Eerst door Johannes, toen door de Heere Jezus. En als laatste nog in de handelingen door de twaalf apostelen der besnijdenis, die alleen tot de besnijdenis spraken in feite. En je ziet, het brengt geen vrucht voort. En de redenen daarvan worden ons hier geopenbaard. Alleen de laatste zaaiing, de in de goede aarde gezaaide, ja, dat is nog een zaaiing onder Israël die nog moet gebeuren. Die nog toekomstig is. En we weten dat er iemand is, daar zullen we vandaag en vanmiddag ook over praten, en over spreken, dat er iemand zal zijn die onder Israël zal optreden, ook als profeet, ook zal zaaien, het ook weer op zal roepen tot bekering. En dat dan dat geslacht, niet dit boze geslacht, dit kromme geslacht, dit verdraaide geslacht, waar de Heer Jezus tegen spreekt, en ook Paulus tegen spreekt in die bewoordingen, dat kromme en verdraaide, dat boze geslacht. Hè. Maar er zal een goed geslacht zijn van Israël, wat tot geloof komt. En dat zal vrucht dragen en opleveren, 160 en 30 voudig. Dat heeft allemaal een prachtige betekenis. Maar goed. We zien dus dat nadat de tweede zaaiing geschiedde, namelijk het optreden van Johannes de Doper als de wegbereider des Heren, dat daarna direct de Heere Jezus optreedt. Ja. En dat Johannes zijn dienst eigenlijk eindigde op het moment dat hij de Heer Jezus doopte. En dat hij tegen zijn discipelen eigenlijk zei, zijn eigen discipelen, de discipelen van Johannes de Doper, dat hij op de Heer Jezus wees en dat hij zei, zie het Lam Gods. En eigenlijk vroeg hij aan zijn discipelen, mijn dienst zit erop. Ga de Heiland. Word discipel van de Heiland, ga hem volgen. En je ziet ook vanaf die tijd dat er heel wat discipelen van Johannes, de Heer Jezus, gingen volgen. En de dienst zat er ook op. De dienst van Johannes die eindigde ook heel droevig. Want zijn zaaiing mislukte. En je ziet dat hij gevangen wordt gezet. En uiteindelijk wordt onthoofd dat het notabene een klein meisje, geïnspireerd door haar moeder, daar koning Herodes om vroeg. En dat hij wordt onthoofd en dat zijn hoofd op een schotel, op een schaal, de feestzaal wordt binnengedragen. Afschuwelijk. Ja. Daar zouden ze in Hollywood een prachtig film van maken. Ja. De Heer Jezus die begon zijn dienst, zijn evangelieverkondiging, met dezelfde woorden als de Heer Jezus, als Johannes de Doper. Dat is belangrijk om te zien. Ga maar eens naar Matthäus 3. Matthäus 3. Dan zien we eerst dat Johannes de Doper oproept tot bekering. Matthäus 3, vanaf vers 1. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn voor Judea en zeide, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hetzelfde, als de Jezus gaat optreden, begint hij met hetzelfde te prediken. Lees maar Matthäus 4, daar hebben we de Heer Jezus. Nadat hij door de duivel is verzocht in de woestijn, Matthäus 4, en dan lees je in vers 17. Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Precies hetzelfde als Johannes de Doper deed. Hij begon dus te zaaien. Hij nam eigenlijk waar Johannes zijn dienst erop zat, om de weg te bereiden, begint hier Jezus die prediking van het evangelie van het koninkrijk over te nemen. Daar lees je ook over in vers 23 van Matthäus 4. En hij trok rond in geheel Galilea en leerde in de synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En het gerucht van hem drong door tot in geheel Syrië. En men bracht tot hem alle die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden. En hij genas hen. En hem volgden vele scharen uit Galilea en Decapolis en Jeruzalem en Judea en het overjordaanse. Nou, dat is toch niet mis? Of wel? De Heer Jezus die neemt het over van Johannes. Nou, die zaaiing, dat gaat toch goed? Als je daar zomaar naar kijkt, dan zeg je, nou, dat is toch prachtig? Als ik deze woorden lees, dat hij verkondigt, hè, het evangelie van het koninkrijk. Jonge, jongen, en dat hij naar die synagoge gaat en dat predikt en dat alle kwalen ziet door ons volk wordt genezen. En dat zoveel tot hem komen. En er staat in notabene vers 25, en hem volgden niet een kleine scharen, maar vele scharen. En waar komen al die scharen dan vandaan? Nou, uit Galilea, uit Noorden, uit Decapolis, eigenlijk een 10 steden bij elkaar genomen die zo heten. En Jeruzalem en Judea en het overjordaanse, overal komen ze vandaan. Een geweldige schare komt er op de been en gaat de Heere Jezus volgen. En luistert notabene in Matthäus 5, 6 en 7 naar de bergreden. Hoofdstuk 5 vers 1. En toen hij de scharen zag, uit Galilea, Decapolis, Jeruzalem, noem maar op, ging hij de berg op en dat hij zich had nedergezet, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dan komt de hele bergreden. Dat is toch geweldig. Maar toch die dienst, die zo mooi begint, loopt helemaal stuk. Want als ik ga lezen in Matthäus 13, bij die tweede, het tweede deel waar werd gezaaid, dan staat er in vers 5,
Een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En terstond schoot het op.
Nou, inderdaad zeg.
Jezus komt en terstond schoot het op.
Maar,
omdat het geen diepe aarde had, maar de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, verdorde het. Dus het begon opeens prachtig op te schieten. Ja, nou, dat gaat de goede kant op. Maar het is helemaal mis. Laten we dan de verklaring lezen, vers 20. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt.
Zo, zo.
Ze namen het ook terstond, direct, onmiddellijk, met blijdschap aan. Vele scharen volgden hem. Maar hij heeft geen wortel in zich. Nog is iemand van het ogenblik. Wanneer echter verdrukking of vervolging komt, om de wille van het woord, komt hij terstond ten val.
Ja, dat heb ik ook. Vandaag de dag hoor. Breng het woord over de verborgenheid.
Men is enthousiast. Oh, terstond met blijdschap neemt men het aan.
En dan komt er één windvlaagje. Tegenstand. En men komt terstond ervan. Oh, mijn moeder moet er niks meer van hebben. Ja, ja. Die gelovigen vinden we vandaag ook.
Terstond. Prachtig. Heerlijk. Wat is dat prachtig mooi. Hoe is de Heer Jezus niet groot?
Ja, wat de Heer Jezus meemaakte, hier, herhaalt zich ook. Ook in onze dagen. Als we kijken naar het evangelie van dat koninkrijk, wat de Heer Jezus predikte, hè, en niet alleen de Heer, want de Heer Jezus die stuurde op een gegeven ogenblik die 12 discipelen ook op pad. Hè, en hij stuurde later ook nog de 70 op pad. In Matthäus 10 gaan we dat, kan je dat lezen, dat ze op weg worden gestuurd. Waarom stuurt de Heer Jezus er nou 12 discipelen met deze boodschap? Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen op pad. Waarom nou 12? Nou, omdat er natuurlijk, hoeveel stammen van Israël zijn? 12, ja. En later stuurt hij ook de 70 in het Lucas-evangelie op pad. Ja, waarom nou 70? Ja, waarom nou 70? Nou, 70 heeft te maken met, als ik de volkerentafel neem van Genesis 10, hoeveel volkeren zijn er dan? Dan zijn er dus, dan zijn er 70. Ja. Omdat via Israël de wereld moet worden bereikt. Maar goed, die 12, als ze op pad gaan in Matthäus 10... vers 5, dan zegt hij erbij, Matthäus 10 vers 5, de uitzending van de discipelen, de 12, deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij geboden zeggende, wijk niet af op een weg naar heidenen. Gaat geen stad van Samaritanen binnen, begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Maar ja, we weten het wel, ondanks dat de Heer Jezus toen hij dat evangelie van het koninkrijk bracht en later ook die 12, dat het wel terstond met blijdschap werd aangenomen, wat uiteindelijk Israël zich niet bekeerde en de Heer Jezus verwierp. Ja, het karakter van de steenachtige plaatsgelovigen verschilt van de wegkantgelovigen die Johannes de Doper aantrof. De wegkantgelovigen, daarbij bleef het liggen aan de oppervlakte. Het woord vond geen echte ingang in hun hart. En Satan, de vogels, kon het heel makkelijk wegnemen. Maar de steenachtige plaatshoorders, gelovigen, hè, die ontvingen het woord wel met blijdschap. En dat met blijdschap, ja, dat vind je continu. Hè. Als ik bijvoorbeeld in Marcus 12 ga lezen, Marcus 12, vers
vers 37. Dan lees ik, nadat het over David is gegaan, dan staat er in het tweede deel van het vers: en het merendeel van de schare hoorde hem gaarne. Nou, in de grondtekst staat er daar het woordje blijdschap. Het merendeel van de schare hoorde hem met blijdschap, hoorde hem gaarne. Ja. Maar houd vast, het was helaas maar voor een ogenblik. Bijvoorbeeld als je gaat naar Johannes, laat ik dat maar eens doen, naar Johannes Evangelie, dan lees ik direct in het begin van het Evangelie, dat is in Johannes 2, Johannes hoofdstuk 2 vers 23, dan lees ik vers 23. En terwijl hij te Jeruzalem was op het paasfeest, geloofden maar een paar mensen in zijn naam. Nee, dat staat er niet. Geloofden velen in zijn naam. Kijk, daar heb je het. Helemaal aan het begin van zijn optreden, hier in het begin van het Johannes Evangelie, geloofden velen in zijn naam. Doordat zij zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf hun niet toe, omdat hij hen alle kende en omdat het voor hem niet nodig was dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Als ik een toepassing maak aan de tijd van vandaag, mogen we daarvan leren dat je hier ziet dat in de geloofsgroei, dat de Heer naar ons kijkt, ons kent. En dat er ook nog iets is, ondanks dat de Bijbel de volledige openbaring bevat, hè? Dat er niets meer verborgen voor ons is. Dat alle geheimtjes die in God geheim waren, dat die zijn verteld. En toch, veel mensen vatten het niet, begrijpen het niet, verstaan het niet. Ja, wat is er nog meer voor nodig? Nou, wat hier staat in vers 24. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf hun niet toe. En toch geloofden velen in zijn naam. Ze kunnen ook voor gelovigen vandaag moeten beseffen dat het vaak van bovenaf, van Gods wegen af, door de Heer Jezus bewerkt moet worden in ons hart. Dat hij zichzelf volledig aan ons toevertrouwt. En als er dingen in ons leven zijn, wat dan ook, doordat wij misschien een langs de weggelovige zijn, of een steenachtige plaatsgelovige, of een in de doorns gezaaide gelovige, dan kan hij zichzelf niet volledig aan ons toevertrouwen. Waarom? Omdat wij onszelf niet helemaal aan hem toevertrouwen. Dat is een wisselwerking. Eén zit aan het ander vast. Dat mogen we hier van leren. Maar je ziet dus, velen geloofden in hem. Velen geloofden in hem. Maar hij doorzag hen. En dat komt ook tot uiting in Johannes 6. Want in Johannes 6, dan zie je dat het helaas maar is oppervlakkig en voor een ogenblik. Want in Johannes 6 openbaart de Jezus dat hij het brood des levens is. Hij zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. He? En als hij dan die hele toespraak gehouden heeft over het brood des levens, dan lees je in vers 60, vele dan van zijn volgelingen, vele van zijn discipelen, hoorden dit en zeiden, deze reden is hard. Wie kan haar aanhoren? Ja. En dan lees je in vers 66. Van toen af keerden velen van zijn volgelingen, velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. Zoveel gelovigen, oh ja, die willen de weg met de heiland gaan hoor, ze willen volgen waar hij gaat. En ze zingen uit Johan de Heer en uit alle boekjes en ook uit deze liederenbundel, zingen ze al die mooie liederen mee. Maar als de Heere Jezus dan ons voortleidt op de geloofsweg omhoog, waar we hem volledig moeten vertrouwen, zodat hij zichzelf aan ons kan toevertrouwen en ten volle kan openbaren, en het komt er dan op aan voor de geestelijke strijd, want dan komt er vervolging, dan komt er verdrukking, dan krijgen we ook even niet te maken met allerlei zonden, nee, dan krijgen we te maken met de geestelijke strijd, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de macht in de hemelse gewesten. En dan moet je daar in de volle wapenrusting Gods gaan staan, in het geloof. En er zijn een heleboel gelovigen, oh nee, dat is mij te zwaar. Deze reden is hard, die strijd is te zwaar. Dus goede strijd des geloofs. En dan zeggen ze, van toen af aan keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. Hoeveel gelovigen? Nadat ze tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus. En kind van God geworden zijn. En beginnen te groeien het geloof. Als ze dan opeens erachter komen. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Dat ze dat allemaal te zwaar gaan vinden. En liever in het kindschap blijven. Liever zo'n studie als vandaag niet mee willen maken. Omdat het dan te diep zou zijn, of te zwaar zou zijn, of de reden is te moeilijk te verstaan. Dat is natuurlijk allemaal onzin. Want het gaat om de Heer Jezus. En de Heer Jezus openbaart het wel aan ons hart. En maakt het ons wel duidelijk, deze geestelijke dingen. Maar zodra de geestelijke inspanning wordt dan voor gevraagd, ja, dan wordt het allemaal te moeilijk. Dan wordt het allemaal te zwaar. In Lucas 4 vinden we een andere illustratie van die steenachtige plaatshoorders of gelovigen. Lucas 4. Ook aan het begin van het Lucas-evangelie. Lucas 4. En denk je ook, ongelooflijk, ongelooflijk, wat staat het goed, hè? Die zaaiing van de Heer Jezus. Prachtig. Lucas 4. En dan lees ik hier vers 14, Lucas 4. En Jezus keerde in de kracht des geestes terug naar Galilea. En let nu op. En de roep over hem ging uit door de gehele streek. En hij leerde in de synagoge. En wat staat er dan? En werd door allen geprezen. In alle synagogen, in heel Galilea waar hij kwam en leerde. Hij werd geprezen door iedereen. En nu komt hij ook in de synagoge van Nazareth. He? En dan gaat hij daar spreken. Vers 16. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatsdag naar de synagoge. En stond op om woord te lezen. Nou, dan leest hij heel stuk voor. En dat verklaart hij ook. En dan staat er in vers 22. Wezen ze hem af? Nee, helemaal niet hoor. Vers 22. En allen betuigden hun instemming met hem. En verwonderden zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. Oh, geweldig, wat een spreker. Wat een spreker. Maar als hij reeds diezelfde woorden, die hij spreekt, waar ze zo over verwondering van staan, omdat het woorden van genade zijn, en hij gaat ze echt toepassen op hemzelf, dan moet je zien wat er gebeurt. In vers 28. En allen in de synagoge werden met toorn vervuld toen ze dit hoorden. Ze stonden op en wierpen hem de stad uit en voerden hem tot aan de rand van de berg waarop een stad gebouwd was om hem van de steilte te starten. Ik ben in Nazareth geweest. Ik heb die steilte gezien, die berg. Nazareth is inderdaad gebouwd op een berg. Niet te geloven. Je hebt een enorme vlakte rondom Nazareth. En met Nazareth ga je niet tientallen meters, je gaat een enorm stuk ga je met zo'n autobus met haarspeldbochten steil omhoog. En daar hebben ze hem geprobeerd van de stijl te werpen. Moet je voorstellen, iemand leest voor, gaat spreken. En ze zijn gewoon, ze vinden het geweldig. He, ook in al die synagogen. En opeens zegt hij, maar ik ben de Christus. Ik ben de Messias. Ik ben die koning waarover Jesaja hier spreekt. En ze willen hem direct van de stijl te gooien. Gelukkig staat er, het was zijn tijd nog niet, vers 30, maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. Eerst het woord met blijdschap aannemen, maar het is maar voor een ogenblik. Ja, bij Herodes, koning Herodes, vind je dat ook. In Lucas 23, zoek maar op, Lucas 23. Lucas 23, vers 8. Dat is helemaal aan het eind van het Lucas-evangelie. Vlak voor de kruisiging. Oh, wat had die Herodes ernaar verlangd om de Heer Jezus te ontmoeten en had dat nog nooit beleefd. Nee, hij had naar de Heer Jezus zelf toe moeten gaan, die koning. Dat deed hij niet. Lucas 23, vers 8. Toen Herodes Jezus zag, was hij zeer verheugd. Want hij had hem reeds een geruime tijd willen zien, omdat hij van hem hoorde. En hij hoopte een of ander teken door hem te zien geschieden. Ja. Hetzelfde woord als in Matthäus 13 hier wordt gebruikt, met blijdschap. Hij wilde met blijdschap verlangde hij ernaar de Heer Jezus te zien. Maar oh, die blijdschap, die verheuging, wat sloeg dat snel om, want even later in vers 11 lees ik direct. En Herodes met zijn krijgsmacht smaadde en bespotte hem en deed hem een schitterend kleed om en zond hem zo naar Pilatus terug, gekroond in een doornenkroon. Mensen van het ogenblik. Datzelfde vind je, en dat klinkt ons ook heel raar in de oren, hoe dat in vredesnaam kan. Hè? Dat de Heer Jezus daar komt bij Jeruzalem, bij de intocht in Jeruzalem. En dat daar die scharen samengekomen zijn. Ook voor het paasfeest, hè? Uit heel het land. En dat ze hem, heel Jeruzalem, verwelkomt hem met de woorden: gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. En dat de scharen roepen en dat de kinderen die spelen op de pleinen zeggen: Hosanna, de zoon van David. Hosanna in den Hoge. Diezelfde scharen binnen een paar dagen staan ze te schreeuwen: kruist hem, kruist hem, kruist hem. Dat is ongelooflijk. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Mensen van het ogenblik. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, verdorde het. Dat was de bediening van onze heiland onder Israël. Het schoot terstond op. Men ontving zijn woord met blijdschap. Als een krachten, als een tekenen, als een wonderen, als een genezingen. Maar het was maar voor een ogenblik. Omdat het geen wortel had. En zo verdorde het. Zo gedroeg Israël zich onder de tweede zaaiing, dat tweede deel. Ja, heel bijzonder is in dit verband is te lezen Matthäus 21. Zoek dat eens op, Matthäus 21. En daar zie je de geweldige teleurstelling van de Heere Jezus, dat brengen van het evangelie van het koninkrijk onder Israël totaal, maar ook totaal eigenlijk geen resultaat heeft. En dat hij daar ergens gebolgen over is. Matthäus 21 vers 18. En mij staat erboven de vervloeking van de vijgenboom. En wie is de vijgenboom? Dat is een beeld van Israël. En wat staat er dan? En dan lees ik Matthäus 21 vers 18. Des morgens vroeg bij zijn terugkeer naar de stad werd hij hongerig. En daar hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging hij erheen. Doch hij vond niet daaraan, dan alleen bladeren. En hij zeide tot hem: nooit groeien aan uw enige vrucht meer, in eeuwigheid. En terstond verdorde de vijgenboom. En toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden: hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: voorwaar ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: heb u op en werp u in zee, het zal geschieden. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. Ja. Terstond verdorde de vijgenboom. De Heer Jezus was hongerig. En de Heer Jezus is ook voor ons, ten opzichte van ons, hongerig. De Heer Jezus wil eten. En hij zocht hier ook vruchten aan de vijgenboom. Dat zocht hij. Vrucht aan de vijgenboom. Vrucht aan Israël. En hij kon geen enkele vrucht vinden. Dan alleen maar bladeren. En de Heer Jezus trekt hier die parallel met het volk die die vijgenboom symboliseert. Het volk van Israël. En de Heer is zo hongerig. Hij is hongerig naar geloof. Maar er is geen vrucht. En daarom zegt de Heer, nooit groeien aan uw enige vrucht meer in eeuwigheid. En terstond verdorde de vijgenboom. Net zoals in Matteüs 13. Terstond het opschoot. Met blijdschap. Net zo terstond verdorde het. De vijgenboom verdorde. Israël verdorde. Want had geen wortel. Het was maar voor het ogenblik. En broeder, zuster, de Heer Jezus is ook zo hongerig naar geloof in uw en mijn leven. Hij zoekt zo naar die vruchten ter bekering in ons leven. Bekering als gelovige. Anders leren denken. Veranderd worden in je denken. Hemels leren denken. Dat hij zichzelf toch helemaal aan je toe kan vertrouwen. Dat hij zichzelf helemaal aan je kan openbaren. En dat je in je leven ontdekt, de heiland is bij mij. En ik heb gemeenschap met hem, door het woord heen. En ik lees van hem, en de Bijbel is voor mij een geopend boek. En ik mag van hem eten. Ja. Zo zoekt hij naar vrucht, de vruchten des geloofs. En de Heer Jezus is blij hoor, als we zijn woord met blijdschap aannemen. Maar we bedroeven hem zo, als we alleen maar mensen zijn van het ogenblik. Als we zondags alleen maar naar zo'n samenkomst gaan, of als een samenkomst als vandaag, en we zitten daar vol met blijdschap, en morgen zijn we heel dat woord vergeten, en keren we terug naar de orde van alle dag. Vaak zijn wij mensen die ons onder een prediking soms ook heel wat voornemen, weet u wel? Denken we onder de prediking, ja, als de Heer zo tot je spreekt, we zullen voortaan dit, ik zal voortaan dat. In de praktijk, hè, zijn er mensen die vaak zulke goede voornemens nemen, ook in geestelijke dingen. Maar vaak komt er maar weinig van terecht. Ja. Ja. We moeten oppassen dat wij dat doen en beseffen wie we zijn. Dat we daar alleen maar kunnen volbrengen. In de nieuwe mens. Niet onze oude mens. En dat we dat moeten doen en voortgaan moeten gaan in de kracht, in de opstandingskracht van Jezus Christus. In de kracht van het nieuwe leven. Dat is een overwinningsleven. Niet als we onder een prediking allerlei goede voornemens hebben. Dat voornemens zijn die we denken te kunnen bereiken vanuit onze oude mens, onze oude natuur. Dan leiden we de nederlaag. En dan komt daar weinig van terecht. Dan zijn we wel aan de ene kant direct blij. Maar aan de andere kant zijn we ook weer direct bedroefd. Nee. We moeten niet mensen zijn die van het ogenblik zijn. We moeten onszelf aan de Heer Jezus toevertrouwen. Zodat hij zichzelf aan ons kan toevertrouwen. Zodat er geloofsgroei komt. Zodat hij kan wassen en wij minder worden. Dat de zon schijnt. De zon schijnt. Die zon kan soms in ons leven behoorlijk branden. Het ons heel moeilijk maken. Het leven van alle dag. Er kan soms verdrukking komen, vervolging komen, in wat voor vorm dan ook. Ja. En je zou kunnen zeggen dat ook het woord van God, dan maak ik maar een hele andere toepassing, maar dat het woord van God soms ook is als een zon. Dat ook als ware wil weghalen en wegschroeien en wegverdrukken, wegvervolgen. Alles wat aan die oude mens zit. En aan de andere kant dat die oude mens dan ook in verzet komt. En tegen die nieuwe mens wil ingaan. Dat die oude mens de nieuwe mens wil beschuldigen. Die nieuwe natuur in ons. Dus juist in verzet komt. Vaak hebben we die strijd in onszelf. Gelovigen die hebben ook alleen maar die strijd in zichzelf. Als ik naar mijn buurman ga, ik weet, ja, die buurman wil dat ontgelden, maar als ik naar mijn buurman ga, en ik zeg tegen die, en ik zeg tegen Fred, zoals zijn naam is niet, en ik zeg tegen Fred, joh Fred, heb jij dat nou ook? Ik heb soms zo'n strijd in mijn leven tussen mijn oude natuur en mijn nieuwe natuur. Tussen mijn oude mens en mijn nieuwe mens. Zeg, dan zegt Fred vast tegen me, ik snap niet waar ik over heb. Alleen gelovigen die ontdekken die strijd, die geestelijke strijd, ook in hun eigen leven. Ja. Aan de andere kant mag het ook wel eens positief zijn, zien. Want als die strijd er is, is dat wel een bewijs dat u goddelijk leven bezit. Dat hier Jezus in uw leven is. Dat het een bewijs is van geestelijk leven. Want een ongelovige in de wereld, die heeft er nog nooit van gehoord. Maar toch ook moeten we beseffen dat we mogen vertrouwen op de Heere Jezus en dat we moeten volharden ook in dat geloof, moeten vol moeten houden ook in het geloof, zodat we de overwinning ook mogen beleven in Christus, niet in onszelf. Nee. En dat we het niet op moeten geven. Dat we niet moeten zeggen, ja, deze reden is hard, die kan haar aan horen, en dat we niet langer ervoor kiezen om de weg met de heiland te gaan. We kunnen vaak twee dingen doen in die strijd. Ons afkeren van de heiland, en dan is de strijd voorbij. Dan is die verdrukking voorbij. Dan is die vervolging voorbij. Of we kunnen ons bekeren. Niet meer vertrouwen op onszelf, maar gaan leven vanuit dat nieuwe leven. En in die strijd moet je er als het ware achter zien te komen. Dat we niet meer met dat oude leven moeten gaan proberen christelijk te leven. Want daar komt geen staart van terecht. Dat wordt een groot drama. Maar dat we moeten leren om vanuit dat nieuwe leven te leven. En het oude leven moeten beschouwen als in de dood. Als in het graf. Ja, dan kan de Heer groot in ons leven worden. Goed, dat wilde ik zeggen over die op de steenachtige plaatsen gezaaide, hè, die er voor een ogenblik blij is, maar als dan de verdrukking komt, de vervolging, ja, ter wille van het woord, want het is vaak om het woord, dan komt hij terstond een val. Maar we hebben nog een volgende, en dat is in Matteüs 13, is dat deel wat valt tussen de doorns. Matteüs 13, vers 7. Waar staat, in vers 7, een ander deel viel op de doorns, en de doorns kwamen op en verstikten het. En de uitleg krijgen we ervan door de heiland in vers 22. De in de doorns gezaaide is hij die het woord hoort en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. Ja, de zaaiing van de heiland werd onmiddellijk opgevolgd door de zaaiing van de 12 in de handelingen van de apostelen. En deze bediening, dit handelen van de apostelen der besnijdenis, was er wederom op gericht om Israël te bekeren. Zodat het koninkrijk, de tijden van de wederoprichting, alle dingen zou komen en kon komen. En de heiland kon worden gezonden. Ja, dit handelen gelijkt dus op die zaaiing tussen de doorns. En we weten ook waardoor die zaaiing van de handelingen van de apostelen mislukte, want we krijgen daar een goddelijk commentaar op, namelijk dat de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom het woord verstikte en die gelovigen in de handelingen onvruchtbaar maakte, zodat het geen vrucht droeg, hun geloof. Petrus die gebruikt ook dat sleutelwoord van het evangelie van het koninkrijk op de Pinksterdag. Want wat is een sleutelwoord tegen Israël, steeds in die prediking van het koninkrijk? Dat is steeds, mijn broeders, bekeert u. Ja. Ja. Dan moet je natuurlijk nooit prediken, nu vandaag de dag tegen een ongelovige. Bekeert u, zeg ik tegen een gelovige. Trouwens, nooit tegen een ongelovige. Die kent God helemaal niet. Hoe zou hij zich weer moeten bekeren? tot God. Anders moet het gaan denken weer over God. En zich moeten omkeren op zijn weg tot God. Petrus, en die zegt niet alleen bekeert u op de Pinksterdag, maar hij zegt ook laat u dopen. Ja. Laat u dopen, de doop der bekering. De prediking van het woord op Pinksteren en ook erna heeft ja, weer een grotere inwerking en impact gehad op het volk van Israël en ook op het resultaat. Het resultaat was weer wat groter dan de zaaiing van Johannes en dan de zaaiing van de Heer Jezus. Je vindt in de handelingen onder de gelovigen niet veel meer een oppervlakkige geest die Johannes de Doper zo aantrof bij de langs de weg gezaaide. Ook vond het zaad wel degelijk ingang in hun harten. En ook niet alleen maar zo voor een ogenblik, zoals de Heer Jezus ondervond, bij de steenachtige plaatsgelovigen, die hij meemaakte. Maar waar ligt de moeilijkheid? De moeilijkheid ligt dat het wordt gezaaid tussen de dorens en in de uitleg dat de Heere Jezus zegt, de in de doorns gezaaide is hij die het woord hoort en de zorg van de wereld en de bedrog van de rijkdom verstikt het woord. De Hebreeën, de Joden, de Hebreeën. Wat zegt de Bijbel over de handelingen, over die Hebreeën, over die gelovige Joden die de Heere Jezus omarmde als hun Messias? Nou, Paulus heeft een hele brief aangeweid. Hebreeën, gaan we naartoe. Hebreeën 6. Waar ligt nou de moeilijkheid in Hebreeën? Nou, moeten we opzoeken Hebreeën 6. Onder de Joden. En hou ermee, hou vast, hè. De handelingen. Was in de handelingen Israël lo ami, niet mijn volk, of ami, mijn volk. Ami, hè, mijn volk. Mijn volk. Dat is vergeten heel veel mensen. En wat zegt dan God tegen Ami, tegen mijn volk, tegen deze gelovige Hebreeën? Hebreeën 6, vers 4. Daar zegt Paulus, want het is onmogelijk, degene die eens verlicht zijn geweest, oh het waren Hebreeën, die de Heere Jezus misschien hebben meegemaakt in hun leven, die hem hebben gezien en die ook op de handelingen dachten van de hemel en deel hebben gekregen aan, niet aan de Heilige Geest, dat staat er niet, aan Heilige Geest, aan dat nieuwe leven wat werd uitgestort op de Pinksterdag en vers 5 en het goede woord Gods. En de krachten der toekomende eeuw, de toekomende aion van het vrederijk, van het koninkrijk, gesmaakt hebben. Oh, die krachten, die genezingen, die wonderen, die talen, vreemde talen waarin men sprak. Allemaal gesmaakt, allemaal gezien. En daarna afgevallen zijn, wederom opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisen. Dat kan ik alleen maar doen als hij... Als je een Jood bent, als je een Hebreeër bent, als je Hebreeuws spreekt, dan kan je de Zoon van God opnieuw kruisigen. Dan moet je het in de eerste plaats al een keer hebben gedaan. Nou, dat hebben ze gedaan. Maar dan doen ze het opnieuw. Ze wijzen hem af en tot een bespotting maken. Hebreeën 6 is het goddelijk commentaar op het oorzaak. Het legt de oorzaak bloot van het mislukken van de handelingen van de 12 apostelen. En het beeld is van een doornachtige grond. Een grond vol met doorns. En het woord van het koninkrijk wordt ertussen gezaaid. Niet het evangelie van de genade, nee het woord van het koninkrijk. En de apostelen brachten ook het evangelie van het koninkrijk. En riepen ook op, bekeert u en laat u dopen. En die doornachtige grond, die zie je gelijk in Hebreeën 6, ook in vers 7, lees maar door. Want dan gaat het over die grond, vers 7. Want de grond die de regen, welke er telkens opvalt, indringt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen, terwille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Doch als hij doornen en distels draagt, is hij ondeugelijk, hè, die grond, en is ver van vervloeking. Die uitloopt op verbranding. De vurige oven, maar later over gesproken in die gelijkenissen van Matthäus 13. Waar wening is en tanden geknars. De brief aan de Hebreeën is geadresseerd aan Joden die het zaad van het koninkrijk op de Pinksterdag en erna hadden ontvangen, hadden gehoord. En de Heere Jezus ook begonnen te zien als de Messias, als de Christus. Het koninkrijk en de krachten van het koninkrijk der hemelen begonnen zich aan hun te ontpoppen, dat zagen ze voor hun ogen. Daarom lees je in Handelingen 2, lees maar, als daar die gelovige Joden in Handelingen 2, en er zit geen heiden, is te bekennen in heel Handelingen 2, ook al denkt iedereen wat anders. Maar hoe is het leven, niet van de eerste gemeente, vers 41... Dat staat bij mij boven, door de NBG-vertaal, is het leven der eerste gemeente. Nou, die gemeente is de oudste gemeente van Israël. Maar hoe leven ze dan? Nou, vers 44, Handelingen 2, vers 44. En er kwam vrees over alle ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en zij uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. Dat is koninkrijk. Straks der hemelen. Als je straks in het koninkrijk der hemelen komt, in het Joodse koninkrijk, waar de Heere Jezus zit op de troon van zijn vader David, 1000 jaar lang, en je komt daar binnen, dan vind je een gemeenschap, dan vind je daar een maatschappij waar ze alles gemeenschappelijk hebben. Hè? Dat lees je ook nog in Handelingen 4. Dat moeten we nu met z'n allen gaan doen. Hoor. Handelingen 4, sommige gelovigen vandaag de dag die willen dat imiteren, die gaan een of andere christelijke communie beginnen, maar dat is de bedoeling niet. Handelingen 4, vers 32. Handelingen 4, vers 32. En de menigte van hen die tot het geloof gekomen waren, en het was alleen maar een menigte van Joden, van Hebreeën, er zat geen heiden tussen, was één van hart en ziel. En ook niet één zeide dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was. Die fiets was niet van hem, die auto was niet van hem. Dat mooie huis was niet van hem. Die mooie akker was niet van hem. Die mooie mantel was niet van hem. Tja, het is toch wat, hè? Niemand zei, dat is mijn persoonlijk eigendom. Doch zij hadden alles gemeenschappelijk. Vers 33. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niet één behoeftig onder hen, want allen die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen en aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte. Toch prachtig niet? Ja, dat is vrederijk onder Israël. En Paulus die vermaant de Hebreeën als hij zegt, laat u wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat gij hebt. Maar de Hebreeën in de Handelingen, het begon wel zo goed en zo mooi. Die waren niet zoals Mozes. Die weigerden door te gaan voor een zoon van farao's dochter. Want dan staat er, hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. Lees het maar eens in Hebreeën 11. En dat apostel Paulus die haalt niet voor niks in Hebreeën het voorbeeld aan om de Hebreeën te laten zien waar het bij hen aan hen schortte. Hebreeën 11 vers 24. Door het geloof heeft Mozes volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter, let op het woord, rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Want hij hield de blik gericht op de vergelding. De vergelding die God geeft. Ja, ja. Dat is prachtig. Maar de Hebreeën, de gelovigen geworden Joden in de handelingentijd, die waren niet zo onbaatzuchtig als Mozes. Die waren niet zo tevreden met wat ze eigenlijk ontvingen van de apostelen. En het werd hen tot een strik en een val. En daarom kon de Heer profeteren in Matteüs 13, over deze tijd en over deze gelovigen, de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. Die geest van de tijd waar het in omsloeg, het begon wel goed, ze hadden alles gemeenschappelijk, niemand zei dit is mijn persoonlijk eigendom. En ze verkochten alles wat ze hadden, haven en goed, huizen, het allemaal verkocht en ze lagen het neer aan de voeten van de discipelen. Maar die geest sloeg om. Er kwam een andere geest in hen. En hoe wordt het sterk weergegeven? Nou, in de geschiedenis van een echtpaar. En het liep helemaal mis met ze af. Hoe heette ze? Ananias en Safira. Ananias en Safira. Beide bekeerde Joden. Beide gedoopt. In de dood der bekering. Beide gerekend. Tot Ami. Mijn volk. Maar hoe groot was in hun leven niet die verleiding, dat bedrog van de rijkdom. In onderling overleg besloten ze met medeweten van elkaar hun akker, en ze waren rijk, wel te verkopen, maar een deel voor zichzelf achter te houden. En schijnheilig bracht Ananias zijn gift aan de voeten van Petrus, aan de voeten van de apostelen. Maar in werkelijkheid bedroog hij Petrus. En bedroog hij de Heilige Geest achter Petrus, door iets achter te houden. Hij stal. Van wie stal hij? Hij stal van de Heer, want die akker, dat land waar Israël straks in woont, in het duizendjarige vrederijk, in het koninkrijk der hemelen, dat land is eigendom van wie? Van Jezus Christus en van niemand anders. Hij stal van de Heer. En we weten de afloop. Hij viel dood aan de voeten van Petrus. 3 uur later kwam zijn vrouw Safira. Ze was onkundig wat er gebeurd was. Ook zij loog en bedroog. Net als een man. Voor een beetje geld. Voor het bedrog van rijkdom. En toen de jonge mannen, die Ananias net hadden begraven, binnenkwamen, konden ze weer gaan. Want ook Safira viel dood aan de voeten van Petrus. Toen ze ook hier ook overloog. Ja, dat de Heer zo hard ingrijpt, direct in Handelingen 5. Aan het begin van de handelingen der apostelen. Is om de gelovigen worden Joden te waarschuwen voor de misleiding van Satan. Zorg voor de wereld en de verlokking van de rijkdom. Het verstikt het woord en je wordt erdoor onvruchtbaar. Maar ondanks deze waarschuwing, direct daar in Handelingen 5, en dat je kan lezen dat er grote vrees kwam toen Ananias en Safira op zo'n manier gestorven waren en dat iedereen geschokt was, werd toch die derde zaaiing onder Israël een mislukking. Dat het er in het begin zo hoopvol uitzag. Zoveel duizend tot geloof. De volgende dag weer zoveel duizend Joden tot geloof. Jongen. Ja. En ze hadden alles gemeenschappelijk. Ja. Het woord werd uiteindelijk, het woord van het koninkrijk, werd uiteindelijk verstikt in de handelingen. Door deze oorzaken. En Israël uiteindelijk bekeerde zich niet. Het koninkrijk der hemelen was nabij gekomen. Maar kon toch niet komen, doordat Israël zich niet bekeerde en de komst des Heren werd uitgesteld. de komst van het koninkrijk werd uitgesteld. En alles wat eraan vastzit. Johannes de Doper, die had het volk al gewaarschuwd. Hij zei al in Matthäus 3, de bijl, ligt reeds aan de wortel van de boom. Iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En het goddelijk bevel, hou hem om. Lang uitgesteld. 3 keer uitgesteld. De eerste zaaiing mislukte van Johannes. De tweede zaaiing mislukte van de Heer Jezus. De derde zaaiing mislukte van de apostelen. Maar toen werd het goddelijke bevel, hou hem om, uitgevoerd. En de olijfboom van Israël, vol met de Abrahamitische zegeningen en de Joodse privileges, werd omgehouden, werd omgehakt. En wat bleef er van over? Alleen een stronk, alleen een wortel, de wortel van Isaïe. En de Heer Jezus laat zien hier in die gelijkenissen over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen uit die stronk. En rees ze zal opschieten. En dat die stronk zal uitbotten. En dat die boom weer zal gaan groeien. En dat God zich weer over zijn volk zal ontfermen. Als de volheid der heidenen gekomen zal zijn, dan zal gans Israël, een ander geslacht, een nieuw geslacht, behouden worden. Gelijk geschreven staat in Romeinen 11. De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond, wanneer ik hun zonden wegneem. Ze zijn naar het evangelie vijanden, om uwentwil. Maar naar de verkiezing zijn zij geliefden om de vaderen wil. Want de genadegave en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Nou, de Heere Jezus zal op die roeping, die aardse roeping van Israël, voor het koninkrijk der hemelen terugkomen. Ja. Ook al zijn er 3 zaaiingen mislukt. Want de genadegave en de roepingen van God zijn onberouwelijk. En die wereld, die gaat nog wat beleven. Nu is er een evangelie der genade, waar wordt gepredikt aan de enkeling. Maar het evangelie van het koninkrijk, als eenmaal een Israël dat hoort en zich bekeren zal, en wederom Ami zal zijn, dan zal de wereld wat beleven. Maar wat gebeurde er eigenlijk in de handelingen? Israël wees steeds meer en meer de heiland af. Maar wat gebeurde er? Nou, zoek maar eens op Romeinen 11. Romeinen 11. Vers 11, dat is makkelijk om te onthouden. Romeinen 11, vers 11. Hoe zien de handelingen eruit? Romeinen 11, vers 11. Nou, dan lees je dat door de val van Israël het heil tot de heidenen is gekomen in de handelingen. Lees maar vers 11. Ik vraag dan, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver of jaloersheid, staat de vertaling, op te wekken. Ja, dat is geweldig. Hun val, zegt Paulus, betekende rijkdom voor de wereld, het tekort, rijkdom voor de heidenen. En je ziet dat vele heidenen in de handelingen tot ontdekking komen. Wie? De Heer Jezus is namelijk de Christus. En wat een zegen heeft die val van Israël in die handelingen tijd voor de heidenen niet veroorzaakt. Ze kregen deel. Eigenlijk aan Israëls, aan Abrahams zegeningen. Ze kregen deel aan de saprijke wortel van de olijf. Ja, zegt Paulus, want in feite werden ze ingeënt. Geënt als vreemde takken, als heidense takken, op die weg kaapte en gekapte takken van die olijf, van de Joden. En daarom zegt Paulus in vers 12, betekent nu hun val rijkdom voor de wereld, en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Als je al ziet wat voor een zegen het voor de heidenen was, dat Israël viel in de handelingen, dat betekende in de handelingen rijkdom voor de wereld, rijkdom voor de heidenen. Hoeveel te meer hun volheid, als straks Israël tot geloof komt, in hun Messias, in de Christus. En ze kunnen echt op pad worden gestuurd, om het evangelie aan alle volkeren te verkondigen. Wat betekent dan hun volheid niet voor de wereld? In vers 15 zegt hij nog veel sterker, vers 15. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is. Het was in de handelingen zo, het was de verzoening van de wereld. Wat zou hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Voor heel de wereld zal het zijn leven uit de doden. Hun verwerping in de handelingen betekent de verzoening van de wereld. Maar straks als God zich over zijn volk ontfermt en ze weer ami worden en weer op het hoofdspoor komen van Gods handelen, ja, dan zal het voor de wereld betekenen leven uit de doden. Ja. Daarom gelukkig is er nog een zaaiing. Het is niet voorbij met de zaaiingen van het woord van het koninkrijk onder Israël. Daarom gelukkig stopt ook niet de gelijkenis hier van die vier zaaiingen. Want er moet nog een zaaiing komen die valt in de goede aarde. Die vrucht geeft. Deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Daarom lezen we ook in vers 29 van Romeinen 11. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. En met Israël gaat dus nog een geweldige toekomst tegemoet. Als zij het evangelie van het koninkrijk in de gehele wereld mogen prediken tot een getuigenis van alle volken. Dan pas zal het einde gekomen zijn. Als zij heen gegaan zijn om al de volken tot zijn discipelen te maken en hen al te dopen in de naam des Vaders, des Zoons en de Heilige Geest. En dat ze alle volkeren leren onderhouden wat de Heer Jezus hen geboden heeft. Dat zal een geweldige tijd zijn. Israël zal zijn opdracht verstaan. En de volkeren leiden tot dat koninkrijk wat komt. De vrucht van Israëls bekering is daarom groot. 100-voudig, 60-voudig, 30-voudig. Want er komt een geweldige schare tot geloof die u en ik niet kan tellen. Maar we zien dus dat er totaal vier zaaiingen, notabene, onder Israël voor nodig zijn, voordat Israël eindelijk zijn aardse roeping gaat bevestigen. En dat er drie zijn mislukt. En dat de vierde nog moet komen. En dat die pas succes heeft. Die vierde zaaier die op zal treden, die kent u wel. De gelovige Jood kijkt naar hem uit zelfs. Hè. Het is een man. Een man die niet is gestorven. U weet al wie die is, hè? Hoe heet die? Elia. Ja. Sowieso verwonderlijk. Want toen men Johannes de Doper zag optreden, wat zei toen iedereen? Ben jij niet Elia? Nee, dat was hij niet. Maar de profetie profeteert dat Elia zal afmaken wat Johannes de Doper begon. Je leest over hem in Malachi. Het laatste tekstje van het Oude Testament. Malachi 4. Malachi 4. De vierde zaaiing die nog moet komen. En ook in Malachi 4 is het optreden van Elia een succes. Want ik lees in Malachi 4 vers 5. En zo eindigt het Oude Testament. En dat is een geweldige belofte. Voor het volk van Israël. Vers 5. Zie ik zend u, en dat wordt tegen Israël gezegd. Zie ik zend u de profeet Elia. Voordat de grote en geduchtige dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen. En het hart der kinderen tot de vaderen. Opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Elia die maakt het volk van Israël één. Hij maakt het volk van Israël gereed voor de komst van de Heer. En hij zal optreden in dezelfde geest als Johannes de Doper. En het heeft dus een geweldige vrucht. Leven voor de hele wereld. Leven uit de doden. De wedergeboorte der volken. En als er zo staat, dat er staat, hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen, en het hart der kinderen tot hun vaderen. Ja, wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld? Nou, er wordt eigenlijk mee bedoeld, als je een vader bent, dan word je teruggevoerd tot de kinderen. En eigenlijk, als je een kind geworden bent, dan ben je eigenlijk pas een vader geworden. Eindeels wil de tekst zeggen dat hij het volk één maakt. De vader en de kinderen, en de kinderen en de vaderen. Maar aan de andere kant zit er ook iets in. Dat het hart van die vader, ja, het hart van die volwassene, wordt teruggevoerd tot een kind. Want hoe kan je pas het koninkrijk der hemelen ingaan als je wordt als een kind? Hoe vaak heeft de heer Jezus dat voorbeeld niet genomen? Dat hij een kind pakte. Als er vragen overkwamen. Wie zal heer de grootste zijn in het koninkrijk der hemelen? En wat deed hij dan? Dan nam hij een kind. Want als je als een kind wordt, en dat is een goddelijk principe, dan ben je volwassen. Hè? Ja, toch is het zo. Als je zelf klein wordt, dan wordt Christus groot in je leven. En wordt de grootste. Wil je de grootste zijn in de hemel? Om maar hierbij te blijven. Wil je groot zijn in de hemel, dan moet je klein zijn voor God. En Matthäus 18 bijvoorbeeld, daar belicht de heer Jezus dat. Matthäus 18 staat bij mij boven. De grootste in het koninkrijk der hemelen. Dan lees ik daar, op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen, wie is wel de grootste in het koninkrijk der hemelen? En hij riep een kind tot zich, plaatste dat in het midden en zeide, voorwaar ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. Er is een profeet. En die zei, ik ben de kleinste. En het was Johannes de dooddoper. Dat zegt hij in Johannes 3, dat hij de kleinste is. Die Jezus die noemt hem de grootste der profeten, de grootste. Paulus zegt van zichzelf, ik ben de minste van de broeders. En hij is eigenlijk is hij de grootste. Dat is continu in de Bijbel. Ook voor ons. Een geestelijke waarheid die we moeten beseffen in ons geestelijk leven. De grootste. En de kleinste. Ja. Daarom kunnen we veel leren hoor. Ook van Matthäus 13. Ook van die woorden. Als Jezus ons ook eigenlijk door die woorden heen. Ons ook in onze tijd. Ook ten aanzien van ons gelovigen. Ons waarschuwt voor de doorns. Die in de doorns gezaaide is hij die het woord hoort. En de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord. En hij wordt onvruchtbaar. Dat kan u en mij ook overkomen. Waarom is de vierde zaaiing trouwens zo succesvol? Omdat men dan eindelijk zijn roeping verstaat. Wat is zo belangrijk in mijn leven en in uw leven? Dat we onze roeping uit de schrift verstaan. En dan waardig onze roeping gaan wandelen. De derde zaaiing mislukt hier. Omdat ze hun roeping niet verstaan. En omdat ze niet zich richten op het geestelijke. Maar om wat voor ogen is. Zorg voor de wereld. Rijkdom van deze wereld. En ze laten zich daardoor bedriegen. En het woord, de prediking, wordt erdoor verstikt. En men bevestigde door het geloof de roeping niet. Er was geen vrucht des geloofs te vinden. Het was een vijgenboom met alleen maar blad. En veel gelovigen zijn alleen maar blad. Het woord kan verstikt raken door zorg van de wereld. Wat is dat? Zorg van de wereld. Nou, dat is alles waar de wereld zich maar zorgen om maakt. En waar maakt iedereen zijn zorgen om? Nou, over zijn gezondheid. Hè? Dat hij niet ziek zal worden. Of men heeft financiële zorgen. Of men heeft zorgen over de kinderen. Of over de kleinkinderen. Allemaal zorgen. En ze maakt zich daar druk om. En maakt zich daar zorgen om. Maar wat zegt de Heer Jezus nou tot ons als gelovigen? Wat zegt hij? Wat moeten we met onze zorgen doen? Hij zegt, werp al uw bekommernis op mij. Want ik zorg voor u. Waarom zouden wij ons nou zo uit het veld laten slaan. Door zorgen. Terwijl we daar de heiland hebben. Terwijl we in hem geloven. Broers en zusters. Gelooft u dat de Heere Jezus uw zonden heeft weggedragen op het kruis van Golgotha? Gelooft u dat? U zal zeggen, ja, dat geloof ik. Mag ik dan ook u erop wijzen? Gelooft u dat de Heere Jezus in staat is al uw zorgen ook weg te dragen? Ja, want hij zegt dat toch, werp al uw bekommernis, al uw zorgen op mij. Hij draagt dat weg. Vergeet dat niet. Laat je als het ware niet uit het veld slaan door wat voor zorg dan ook. Wentel dat op de Heere. Maak het bij de Heere bekend. En een vrede God die alle verstand te boven zal gaan, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dan kan je verblijden, ondanks zorgen, ten alle tijden. Daarin, in de Heere. Ja, je kan je vaak veel te druk maken. Waar de wereld zich 2000 jaar geleden zich druk om maakte, dat weet ik niet. Maar ik weet wel waar de wereld zich van vandaag de dag zich druk om maakt. En vandaag in de kranten of op het nieuws is dat ze zich druk maken over dit. En morgen is het weer over dat. En het is een eeuwenoude truc van onze tegenstander, Satan. Dat je als gelovige je dan daar ook druk over gaat maken. Zodat je met horizontale dingen bezig bent. In plaats van met de verticale dingen. Dat je met de wereldse dingen bezig bent. In plaats van met de dingen des vaders. De dingen die boven zijn. Vandaag de dag. Bijvoorbeeld maakt de wereld zich enorm druk. Over het milieu. En in hoeveel kerken. Gaat in de prediking. Het uiteindelijk niet om het milieu. Of dat ze zich druk maken over racisme. En veel gelovigen. Die storten zich erop. En het zijn natuurlijk prachtige, mooie, menselijke, horizontale doelen. En men zet zich ervoor in. En men spanteert er tijd aan niet te kort. Ze maken zich druk als gelovigen. En het is allemaal heel erg nobel. Maar de Heer zegt in zijn woord eigenlijk, kijk uit, het is een truc van de duivel. Zorg van de wereld. Kijk uit, het verstikt het woord. En het maakt je onvruchtbaar. Je bent verkeerd bezig. En dan gaat je tijd op, niet dat je met de Heer bezig bent en met de hemelse dingen bezig bent, de dingen die boven zijn, maar je leven is verborgen in God in Christus, maar dat je bezig bent met allerlei wereldse zaken. En dan is er voor het woord van de Heer eigenlijk weinig tijd meer over. Met het gevolg, je wordt onvruchtbaar. Een andere truc uit die koker van de tegenstander is het bedrog van de rijkdom. Ananias en Safira, ja, die vielen in deze kuil. Het principe is hetzelfde. Je proberen steeds af te houden van de gemeenschap met de Heer. He, dat je gedachten en je hart bezig bent met het aardse. En met aardse schatten. En zo zijn we allemaal als mens. En wij willen dan weer dit, hè, en dan weer dat. Hè, en we willen dan dit mooi en dan dat mooi. En als je oppast, dan gaat het hele denken gaat het beheersen, hè. Dan sta je ermee op en dan ga je mee naar bed. Hè? Maar dan ga je wel denken zoals de wereld denkt. Dan ben je bezig met je carrière. Dan ben je bezig met allerlei rijkdom of geld of bezit of haven en goed. Dan ben je bezig met vakantie of met uitgaan. En dat beheers je dan helemaal. Hè? Vooral vandaag, ik ga skiën. En van de zomer weer, ik ga weer daar naartoe of daar naartoe. Of ik ga dit kopen. Broeders en zusters. Paulus en de Heer Jezus wijst ons op dat wij vernieuwd moeten worden in ons denken. Verjongd moeten worden in ons denken. Ons moeten bekeren, wat wil dat woord zeggen, hè? Bekeren. Verandering van denken. Dat wij heel anders gaan denken. Omdat wij heel anders zijn. Gij heel anders. Die Jezus zei een waar woord. Weet je wat hij zei? Hij zei, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar is ons hart in de praktijk? Waar is mijn hart vol van? Van de heiland of van aardse zaak? En denk nou eens even aan al je aardse bezit. En al je aardse zaken. En al die aardse dingen. Daar blijft niks van over. Dat zal allemaal vergaan, broers en zusters. Daar komt een mot in, zegt de Heer. Dat is waar. Daar komt een roest in. Daar blijft niets van over. Wat overblijft is de heiland. Wat overblijft is een woord. Wat overblijft is wat we door het geloof zien, want dat heeft eeuwigheidswaarde. Want zullen we ook daadwerkelijk zien in de eeuwigheid. En laat ons daar toch mee bezighouden. En ons niet laten bedriegen door die rijkdom of door die zorgen in ons leven. Zien en blijven zien en blijven verwachten op de heiland. En zo in het geloof onze weg gaan. En dan, als de heiland zo in ons leven werkt, en is daar vrucht, 100-voudig, 60-voudig, 30-voudig is de vrucht. En de heiland is niet bedroefd, maar verblijdt zich dan. Maar heeft die vrucht aan die boom die we allemaal zijn. En is er helemaal geen sprake van hou hem om en werp hem in het vuur. Nee, dan is die, het is de landman verheugd bij die vrucht. Die vrucht kan alleen maar komen als de heiland af en toe in ons leven snoeit. Ja. Die landman moet snoeien. Als komt er soms geen vrucht. Dat doet wel zeer. Dat is de weg omhoog des geloofs. Dat je wel eens wordt toegesnoeid. Dat je wel eens tegen een muur aanloopt. Je ontdekt in je leven. Hé. Het leven zit toch anders in elkaar. Vanuit van bovenaf gezien. Zo is de heiland gelukkig bezig in ons leven. Om te zorgen dat dat nieuwe leven van hem in ons leven gaat groeien en bloeien. En vrucht draagt. En tot uiting komt. Laten we zo, broers en zusters, met de Heer mogen bezig blijven. Het komt met Israël goed. Ja, het komt ook als we het overlaten aan de Heer ons leven. Met ons ook goed. Dat is de geweldige grote genade van God. Want zijn genadegiften en zijn roeping, ook voor ons, gelukkig, zijn onberouwelijk. En daarom kan niemand ons scheiden van Christus. Ons niemand ons krijgen van zijn liefde. Geen machten, geen krachten, geen heerschappij. Niets, niets, niets. En daar mogen we hem de glorie en de eer en dan binnenbrengen. Dat hij zo ja, zichzelf aan ons verbindt. 24 uur per dag. Die ik hier heb achter me één. En dat is iemand die zegt, ja maar er staat toch, er moet toch staan, de akker is de wereld. En de zoon des mensen, dat is toch de zaaier. Hoe moet dat nou zien? Ik weet niet precies waar het staat, maar het staat er. Ja, het staat er. Alleen niet bij de gelijkenis van de zaaier. Of de gelijkenis van de zaaiingen. He. We hebben die gelijkenis gelezen met elkaar, dat hoef ik niet opnieuw te doen. Maar in Matteüs 13 vers 1 tot en met 9, kunnen we lezen de gelijkenis van de zaaier. En het woord akker, bijvoorbeeld, komen we daar niet tegen. En ook in de uitleg van de Heer Jezus, vanaf vers 18 tot en met vers 23, komen we daar ook het woord akker niet tegen. En ook niet de verklaring natuurlijk dat de akker de wereld is. En de Heer zegt daar ook niet dat er maar één zaaier is. En dat hij, dat is de zoon des mensen. Dat zegt hij helemaal niet. Hij heeft het daar meer over. Wie voorstelt de langs de weg gezaaide? Wie voorstelt de steenachtig plaatsen gezaaide? Of de in de doorns gezaaide? Of de in goede aarde gezaaide? Daar heeft hij het over. En we hebben gezien welke consequenties dat heeft. Dat delen steeds van die zaaiing die heeft plaatsgevonden door Johannes, de Heer Jezus en de apostelen. Dat het allemaal achtergronden had waardoor die zaaiingen eigenlijk mislukten. En uiteindelijk het niet goed opkwam en het geen vrucht droeg. En dat er nog een toekomstig deel is wat wordt gezaaid, wat in goede aarde komt. Maar waar staat dan dat de akker, waar wordt dan gesproken over de akker en dat de akker de wereld is? En dat de zaaier in een andere gelijkenis de zoon des mensen is? Nou, dat lees ik in Matteüs 13, vers 37. Hij, dat is de Heer Jezus, antwoordde en zeide, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Maar over welke gelijkenis hebben we het hier? Over de gelijkenis van de zaaier? Nee, hij legt een gelijkenis uit die heel anders heet. Dat staat er boven. Vers 36. Toen liet hij de schade gaan en ging naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, maak ons de gelijkenis van de zaaier duidelijk. Nee, maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. En als hij die gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk maakt, dan zegt hij, wat in die gelijkenis de zaaier de zoon des mensen is en de akker de wereld is. En de volgende keer gaan we bij die gelijkenis van het onkruid in de akker stilstaan. Laten we maar lezen, even voor een opstapje. Dan gaat u erover nadenken, ga ik er ook over nadenken en dan gaan we de volgende keer erover spreken. Vers 24. Vers 24. Nog een gelijkenis. Ja, daar komen er nog heel wat. Nog een gelijkenis hield hij hun voor. En hij zeide, het koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem, Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zeide tot hen, dat heeft een vijand gedaan. Zul je uit de droom helpen? Dat heeft een vijandig mens gedaan, is een mooie vertaling van de NBG, maar staat er niet. Dat heeft een vijand gedaan. En u mag nadenken wie die vijand is. De slaven zeiden tot hem, wilt gij dan dat wij het bijeenhalen? Hij zeide nee, want bij het bijeenhalen van het onkruid, zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen, haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden. Maar brengt het koren bijeen in mijn schuur. Dit is geen gemakkelijke gelijkenis. Het wordt steeds een stuk moeilijker met die gelijkenissen. Maar het gelijkt steeds op het koninkrijk der hemelen. Gelukkig, ook van deze gelijkenis, hebben we de uitleg van onze heiland. U hebt ook de geest. Denk erover na. Tot de volgende keer.